Hallo, welkom op de sofa met CK. Mijn gast van vandaag is Manu Adriaans. En Manu Adriaans komt ons vertellen over zijn nieuwe boek die een ongelooflijk mooi en positief boodschap uitbrengt. Manu, van harte welkom.
Dankjewel, CK.
Ja, kijk, blij om u in persona te ontmoeten, want we kennen jou als een auteur van bestselling books, documentaire en denk ondertussen 30-tal books dat je geschreven hebt.
Ja, klopt. Maar bestselling, niet overdrijven. Ik heb een paar kleine bestsellertjes geschreven. Maar men vindt het altijd vooral opvallend als men een overzicht neemt van mijn boeken, dat het zo een beetje een heel breed gamma bestrijkt. Zowel sport als biografisch werk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in diverse domeinen.
Ja, dat is wel leuk dat je echt brede interesse hebt uiteraard. En ik heb jouw boek gelezen en wat een heerlijk en mooi geschreven boek is dat. I am in love. Wat een mooie taal, wat een mooie gedachte.
Ja, dat is pas een compliment, dankjewel ervoor. Ik heb er natuurlijk ook mijn werk van gemaakt. Ik heb het niet zomaar neergeschreven. De bedoeling eigenlijk van het boek was van, ja, ik ben nu een zestiger, halverwege de zestig al. Wat heb ik nu geleerd van het leven? En dat wou ik eens in een boek gieten en het leek mij leuk om daar 100 puntjes van te maken.
Ja. We hebben het uiteraard over het boek Leven is het meervoud van lef.
Ja.
Ook een mooie titel eigenlijk. Ja.
Mooie woordspeling, ja. Vond ik ook zelf. Ik gebruik die titel ook al vaker voor de lezing die ik geef voor diverse verenigingen. Maar lef in de titel mag je niet verkeerd beoordelen, interpreteren. Ik ben niet de grote lefgozer. Ik heb het nogal voor lef. Voor de zachte waarden. Ik vind het moedig als je niet alledaagse waarden probeert in de praktijk om te brengen. Bijvoorbeeld, we leven in een lawaaierige samenleving. Ik ben dan een grote minnaar van de stilte, bijvoorbeeld. Dus dat is een van de puntjes, het lef om de stilte lief te hebben.
Ja, voilà, kijk eens aan. Ik kon het niet mooier gezegd hebben. Jij heeft in je boek 100 tips of handvaten, zoals je er zelf zegt, om eigenlijk gelukkiger te leven. Zijn er veel 100?
Ja, het kind moet ook een naam hebben en een vorm hebben. Hè. Dat was de vormgeving die ik bedacht had. Maar het zijn allemaal dingen waar ik 100% achter sta. Het is ook een verwerking van twee dingen eigenlijk. Ik ben heel lang journalist geweest. Doe vandaag de dag niet zoveel journalistiek werk meer. Maar ik heb heel veel interessante mensen ontmoet. En ik probeer van iedere ontmoeting iets bij te leren en iets te onthouden. In dat opzicht ben ik een beetje een spons die wijsheid probeert op te zuigen. En anderzijds ben ik ook een groot liefhebber van het lezen van biografieën. Ik ga ook nooit een boek lezen zonder een notitieboekje erbij te hebben. Als iets mij raakt, schrijf ik dat op. En mijn boek Nu Leven is meer wat van lef is eigenlijk een amalgaan, een mix van die twee dingen.
Ja, kijk eens hoe mooi is het. Ja, vooral dat we inhoudelijk op je boek ingaan, ik wil toch nog eventjes hebben, je bent ook al 15-tal jaar boeddhiste, beoefende boeddhisme? Of?
Het is te zeggen, ik ben een groot aanhanger van het boeddhistisch gedachtegoed, maar ik ben geen officieel lid van een of andere boeddhistische groep. Ik heb 6 jaar op internaat gezeten tussen mijn 12e en mijn 18e. Daar allerlei groepsprocessen in de katholieke sfeer meegemaakt. Ik beleid de principes van het boeddhisme liever in mijn eentje. Ik heb het ook mezelf eigen gemaakt door er veel over te lezen. Eigenlijk, de eerste kennismaking met dat boeddhisme was, ik begon bij toeval te kijken naar de programma's van de boeddhistische omroep op de Nederlandse televisie. En ik zag daar allemaal blij, gezinde mensen, stralende mensen. En ik dacht, ja, wat is een geheim? En dat bleek toch veel met meditatie te maken te hebben. En daar ben ik mij in gaan verdiepen. Ik heb mezelf dat eigenlijk aangeleerd, maar ik wou dat wel weten van, doe ik het goed? En dan ben ik kortstondig naar twee groeperingen even geweest om te kijken. Klopt het allemaal? Bleek te kloppen. En ik mediteer elke dag Een uur elke dag, consequent, al 15 jaar ongeveer, bijna 15 jaar. En het is de grootste dienst die ik mezelf al bewezen heb, grootste cadeau. Het heeft mij toch wel compleet veranderd in allerlei opties.
Misschien kan je ook een paar tips geven, want ik heb het een paar keer geprobeerd, maar mij lukt het niet. Mijn hersenen zijn de hele tijd aan het draaien en ben de hele tijd aan het denken. En dan als ik probeer te mediteren, allee, hoor ik mezelf zeker niet aan dat, gewoon niet denken, maar ja, dat lukt mij eigenlijk niet.
Ja, kijk, je zegt het zelf. Ja. Niet denken lukt mij eigenlijk niet, maar dat is juist de misvatting die veel mensen hebben in verband met het mediteren. Ze zien mensen mediteren en ze denken, dat zijn mensen die hun gedachten compleet stil kunnen zetten. Je denkt toch niet zeker, als ik daar een uur zit op mijn matje, dat er geen enkele gedachte door mijn hoofd gaat. Nee, de kunst is gewoon op het moment dat je vaststelt, daar ben ik aan het denken, dat je zegt, dat is voor straks, ik laat dat los. Ik ga mijn wagonnetje niet koppelen aan de locomotief die hier passeert.
Ja. Well, oké, ik zal daaraan denken.
Dus mediteren kun je eigenlijk niet fout doen. Al heb jij nu 10 minuten daar geprobeerd te mediteren, en jouw opzicht dat je zegt, ik heb er niks van gebakken, omdat ik over van alles toch zitten nadenken heb. Nee, je kunt niet mislukken. Je hebt 10 minuten gemediteerd als je het geprobeerd hebt.
Dus eigenlijk de essentie van meditatie is gewoon een tijd eventjes nemen voor jezelf.
En eigenlijk je ademhaling volgen. Hè? Je probeert gewoon je te focussen op de in- en uitademing. Op een bepaald moment, men geeft de raad aan beginners van tel je uitademingen van 1 tot 10. Maar als je dat doet, ga je bij 5 al vaststellen. Ik ben daar aan het denken, mijn volgende gast in de podcast, en moet ik dat zeker nog vragen en zo. Je stelt opeens vast, oei, ik ben de tel kwijt, zat ik bij 5? Nee, begin gewoon bij 1. Dat is de tip die men geeft eigenlijk aan beginnende mediteren. Ja. Dus misschien moet je het zo eens proberen. Van de uitademing.
ik ga het zeker proberen, want ik ben eigenlijk zeer into of geïnteresseerd in mijn leven, de kwaliteit van leven te verbeteren. We doen thuis al heel veel aan de gezonde voeding. Ik heb ook een sportende zoon die op sport zit. Ja, en een beetje door hem proberen zo goed mogelijk te begeleiden, te helpen, zijn we ook in de gezonde voeding, positivisme en ook omgaan met mensen die iets bijbrengen in je leven, positief. Mm-hmm. En ik zou zeggen, daarvoor was ik vooral iemand die iedereen wil redden en alle bochten recht trekken en iedereen gelukkig maken, voor iedereen zorgen, maar niet zozeer voor mezelf. En ik heb het nu toch wel een beetje omgedraaid om de focus te hebben op eigen leven, eigen gezin, op mijn kinderen. En mediteren is denk ik ook een heel goede tool. Hè?
Absoluut.
Dat iedereen kan gebruiken.
Bij veel mensen klinkt het nog wat zweverig in de oren. Men denkt, dat is voor bizarre figuren. Nee, er is steeds meer ook een samenwerking tussen de wetenschap en het boeddhistische gedachtegoed en hersenscans wijzen bijvoorbeeld uit van mensen die vaak mediteren. Ja, die krijgen een ander soort neuroplasticiteit, om het moeilijke woord te gebruiken. Ja. De hersenen veranderen, het brein verandert er echt door. Je wordt optimistischer, je concentratie wordt groter, je wordt geduldiger, je veerkracht wordt beter. Dus het is een groot pleidooi om het inderdaad te proberen.
Hoe zit dat met de brain fog? Is ook een beetje beter. Met de brain fog, ken je dat? Zodat je fog mist in je hersenen. Zodat je soms, wat wil ik eigenlijk nu zeggen? Of,
dat bedoel ik met de concentratie. Is er een beetje beter door. Hè?
Ja, dus in jouw boek zeg je, mens durf leven.
Ja, kijk, ik ben nooit de grootste optimist van de planeet geweest. Ook als kind eigenlijk, ik was de oudste van 5 kinderen, gewoon arbeidersgezin. En ik zei wel eens als puber tegen mijn moeder van, ik vind het leven toch geen cadeau, geen makkelijke klus. Het is een klus, zei ik altijd. Het is een cadeau. We hebben er niet om gevraagd. Het is ons gegeven. In dat opzicht is het een cadeau. Maar als je een beetje fatsoenlijk mens wil zijn, een mooi mens, dan moet je je voor inspannen, denk ik. En dan moet je proberen lef te hebben en moet je proberen een soort krijger van de tederheid te zijn, denk ik.
Ja, uiteraard. Je zegt in een van je hoofdstukken is het lef om imperfectie te omarmen. En dat is ook wat ik altijd zeg over mezelf, of misschien, het is perfect imperfectie, of imperfecte perfectie. Maar wat bedoel je juist, imperfectie te omarmen?
Ik bedoel er gewoon mee dat perfectionisme eigenlijk de rode loper is voor een burn-out. En we zijn in een maatschappij waar burn-out een echte epidemie geworden is. Je moet kunnen loslaten, wat de boeddhisten ook zeggen, dingen die je niet helemaal in de hand hebt en die verkeerd uitdraaien. Laat het los, accepteer het. Als je alles 100% daarvan aantrekt, dan heb je een overdaad aan prikkels. En als je alles om ter best wil doen, ik voel mezelf graag vaak een loser. Kijk, ik heb je in het voorgesprekje daar straks even gezegd van, ja, ik zit niet veel op sociale media. Ik volg een 20-tal mensen, denk ik, op Instagram. En soms post ik een fotootje gewoon omdat iets mij raakt. Het laatste fotootje was in de bibliotheek. Ik zag daar een moslima vrouw met haar jong kindje. Allebei waren ze aan het lezen. Zij was in een volwassen boek, neem ik aan het lezen. En dat kindje, zijn laarsjes mooi naast het matje gezet, was in een kinderboek aan het bladeren. Dat raakt mij dan en dan fotografeer ik dat.
Mooi, hè?
Maar ik heb wel eens, ik heb daar zes likes op gehad, toch hoor. Zeker een behoorlijk succes voor mijn doen. Nee, ik wil maar zeggen, als ik zeg, ik voel me graag een loser en ik hoef geen honderden likes te
hebben. Zou je niet zeggen, hè? Zou je niet zeggen, als ik u zo hoor praten, hè?
Ja, maar ik doe er ook geen moeite voor om mensen aan te zetten, om likes
voor
te sturen.
Voor mij geef je waanzinnig mooie, positieve energie. En ja, sereniteit en zo zen over jezelf. En dat vind ik ook heel echt fijn. Om vandaag, uiteraard, u in onze studio te mogen hebben. In hoofdstuk over imperfectie spreek je ook over Stephen Hawking, die we allemaal kennen als een van de meest intelligente mensen ooit op aarde, als ik zo mag zeggen.
Ja.
Waarin dat hij ook zegt, in het grote verhaal van Helaal Universe is mijn handicap of een handicap eigenlijk helemaal niet relevant.
Klopt helemaal. Je moet leren de grote context te zien, denk ik, van alles. Ook, jij kunt bijvoorbeeld straks op de terugweg naar huis vanuit de studio hier een ongeval hebben. En, niet gewond of zo, maar je begint te zakkeren op die andere persoon die een verkeerd manoeuvre uitgehaald heeft. En bij nader inzien blijkt dat misschien een heel aangename figuur te zijn. Wordt het de nieuwe liefde in je leven, CK? Wie weet. Ik zeg maar iets. Het is een principe van het boeddhisme. Het niet weten moet je ook omarmen. Je weet niet wat het beste is uiteindelijk. Een tegenslag. Ik kan een blessing in disguise zijn, zeker wat ze zeggen.
Ja. En je zegt ook, mensen laat het los. We kunnen ook niet alles perfect hebben. Hoeft ook niet. Die perfectie, streven naar perfectie, ja, maar je kunt er nooit niet eigenlijk 100% perfectie krijgen, denk
nee,
ik.
Nee, nee.
In niets, hè? Ik denk dat wij als mensen ook een beetje geneigd zijn om naar anderen te kijken, ons te vergelijken. En ja, gras is altijd groener, misschien op een andere kant. En zo blijven we op onze honger zitten naar beter en meer, mooier of perfecter.
Bekijk het leven zo. We zijn allemaal sukkelaars, tussen aanhalingstekens. Hè. We hebben niet gevraagd om te leven en we vragen ook niet om te sterven. We zijn lid van een vereniging met slechte statuten. Hè. Maar omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, op een dag moeten we sterven, is het de ene sukkelaar nog niet geoorloofd, vind ik, om baas te zijn over de andere. Om met de voeten te sollen van een ander. Je moet autonoom proberen te functioneren. Er staat in de Bijbel, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Ik vind dat het ook wel eens omgekeerd mag zijn. Je zult ook uzelf beminnen als uw naaste. Je moet jezelf eerst graag zien, vooraleer je een ander graag kunt zien.
En dat is hem juist, Manu, dat jezelf graag zien. Ik denk dat daarmee toch wel alles begint. Hoe dat je voelt in je vel en je leven. En dat, wat het je uitstraalt naar je omgeving. Hè?
Absoluut. Ja, ik heb altijd te doen met jonge mensen. Als ik leerlingen zie van het secundair onderwijs op weg naar school, dan denk ik, ze worden weer straks volgestompt, gestampt met allerlei wijsheid, tussen aanhalingstekens. Zou toch op elke school een vak eigenlijk levenskunst moeten zijn, waar de waarden waar het in het leven om draait, zouden moeten gedoseerd worden. En ja, van de dingen, wat ik altijd zeg, je hebt het misschien gelezen in mijn boek, ik ben iemand die er bewust voor gekozen heeft om geen kinderen op de planeet te zetten. Maar door een samenloop van omstandigheden, ik leer een vrouw kennen, die vrouw heeft een dochter, die dochter maakt een kindje, is mijn pluskleinzoon geworden. En ben ik heel veel mee bezig geweest, hem waarden proberen mee te geven. Hij was een paar jaar oud, ik kon al een beetje babbelen. En als ik dan gewoon out of the blue zei in gezelschap, Robbe, zeg eens, wat is het belangrijkste in het leven? Dan zei hij tot ontzetting van het gezelschap, ontroering. Och, dat heb ik er proberen in te stampen.
Prachtig.
Dat is belangrijker dan dat hij straks magische cijfers voor zijn vakken wiskunde en biologie heeft, denk ik.
Ja, ja. Het is me ook verteld in een van onze interviews hier dat kinderen geboren worden met oneindig veel talenten. En in de eerste, laten we zeggen, 2, 3, 4 jaar is dat daar allemaal. Eigenlijk elke kind heeft de wereld voor zijn voeten. En dan gaan ze naar school en dan begint dat. Je kunt niet dat, je kunt niet zo, je moet het zo, je moet het zo. Uniformiteit. Ik begrijp dat je dat toch wel ergens een beetje moet, hè, uniform houden. Maar ja, door de manier van scholing wordt het ook een aantal zaken afgenomen. En als je dat vergelijkt met een kind van misschien 18 jaar of een jong volwassene, zijn die capaciteiten of die talenten met 70% weg, hè?
Absoluut. Ja. Dat is ook iets wat het Zen-boeddhisme, een onderdeel van het boeddhisme, een soort boeddhisme, zeg maar, propageert. In het Zen-boeddhisme zegt men, je moet weer een kind proberen te worden, zoveel mogelijk. Je moet weer de beginner's mind hebben. Hè. Een kind dat iets voor het eerst ziet, is verrast, is verrukt. Maar wij hebben het al ontelbare keren gezien en we zijn niet meer zo snel verrukt door in feite wel heel mooie. Ja. Originele dingen.
Ja, helemaal. Ja, in een van jouw 100 hoofdstukken zeg je ook, heb lef om fakkel brandend te houden.
Ja.
Dat heeft zoveel betekenis, denk ik.
Daar bedoel ik mee dat je enthousiast moet proberen de dag door te komen. Ik sta elke dag op CK met het voornemen, ik ga het beste van mezelf geven. Het hoeft niet perfect te zijn. Het gaat ook om de intentie. Je hebt niet altijd alles in de hand. Ik ben naar hier gekomen met het idee van, ik hoop dat het een leuk contact is en ik ga mijn best ervoor doen om er iets moois van te maken. Ik zie zoveel dode zielen in het straatbeeld. En daar ben ik al blij dat ik... Gisteren bijvoorbeeld, inderdaad, ik had een lezing gegeven en ik zit mijn spullen in te pakken, in te laden in de wagen. En opeens zit daar een kindje gewoon naast de wagen van de andere persoon die daar ook geparkeerd was. En die zit permanent te glimlachen naar mij. En ik glimlach terug en hij staat me gewoon aan te glimlachen. Hoeveel volwassenen zie je nog in het alledaagse leven glimlachen? Ik probeer consequent tegen iedereen dat ik tegenkom vriendelijk goeiedag te zeggen. Ja, en ik ben al verrast als 1 op de 10 vriendelijk terug glimlacht. En de anderen zullen hun eigen sores hebben, maar ik denk dan, waar is het verkeerd gelopen met je?
Ja, inderdaad. En die positieve energie, dat zeker, dat voel ik, dat straal je uit. Dat is ook zo fijn. Ja, ik heb ergens gelezen, of in een interview gelezen, dat Richard Gere, ook een verwende boeddhist, ook een techniek toepast van, als je in de straat loopt of iemand tegenkomt, zegt hij in zijn gedachten, ik wens jou alle geluk. Waardoor hij zichzelf eigenlijk oplaadt met positivisme en gelukgevoel. Waardoor hij zelf eigenlijk dagelijks gelukkiger wordt.
Tuurlijk.
En ja.
Ja, er is een tak van de wetenschap, de positieve psychologie, die onderzoekt die tak van waar worden mensen eigenlijk het gelukkigst van. Ik weet niet of je het antwoord zo voor de vuist zou kunnen zeggen.
Het is voor
gewoon
jou.
Iets doen voor een ander. Als jij iets doet voor een ander, die ander is gelukkig, maar jij ziet die ander gelukkig zijn, bezorgt jou ook een goed gevoel. Trouwens, omdat je Richard Gere even aanhaalt, mooie uitspraak van hem, die ik denk citeer in het boek op een bepaald moment. Hij heeft ooit gezegd, als je het kunt kopen, heeft het geen waarde. Als je het kunt kopen, heeft het geen waarde. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen, de meest mooie, belangrijkste dingen in het leven kun je niet kopen. Liefde, ontroering, de immateriële dingen, die kun je eigenlijk niet kopen.
Ja. Maar ik zou zeggen ook misschien gewone stervelingen zoals wij. Ja, Richard Gere is knap, hij is bekend, hij is acteur, hij is een held verdiend. Ja, hij kan het nu wel gaan positief wezen.
Ja,
maar is dat wel zo? En misschien ook een vraag naar u. Ben je altijd zo geweest? Of is dat iets dat je hebt beginnen toepassen? De positieve kijk op de wereld met de tijd? Of hoe is dat bij u gelopen?
Ik zei het al, ik ben niet echt de grootste optimist geweest van jongs af, maar ik ben steeds optimistischer geworden. En wat ik wel altijd in me heb gehad, denk ik, en ook als ik mensen mag geloven uit mijn leefwereld vroeger, dat ik een soort mededogen van nature altijd had voor de meeste mensen, bijna voor iedereen. Ik ben ook altijd de mens die graag een onbekende in het straatbeeld aanspreekt. En,
zo'n je doet dat echt?
Ja, ik doe dat echt.
Wow. Dat is toch niet echt typisch Vlaams, hè?
Nee, maar het is sterker dan mezelf. Vaak komen daar mooie dingen uit. Ik was vorige week gaan eten met een goede vriendin. Jaarlijks etentje in Antwerpen. We stappen het restaurantje uit en we zien daar een vrouw sigaret roken. Op het eerste gezicht een beetje morsig, zou je denken. En ik zeg tegen mijn vriendin, ja, dat moet een boté van je welste geweest zijn. Die heeft een verhaal, dat zie je door de verpakking heen. En we spreken haar aan en ze begint het verhaal af te steken dat ze deel uitgemaakt heeft. Het was een Parisienne van de Franse jet set, enzovoort, enzovoort. Ja, kijk, ik heb die vrouw een kus gegeven. Nadat ik het gevraagd had, geen beschuldigingen.
Jouw vriendin en haar.
En zei, die vriendin heeft ook een kus gegeven. Maar we hebben het wel eerst gevraagd. Want in deze tijden, je lacht nu zeker, maar ik die inderdaad altijd de neiging heb om mensen aan te spreken, ook altijd om mensen een compliment te geven. Ik denk nu niet dat ik elke week op restaurant ga eten, maar deze week was ik met mijn favoriete nicht en haar man gaan eten in een restaurantje in Brussel was dat. En we vertrekken naar het restaurant en daar zit een mevrouw in haar eentje met kort haar. En ik zeg gewoon tegen haar van, dat korte haar, dat sta je heel, heel mooi. Hè? Ik zeg, vraag het maar aan mijn nicht, die is kapster. En mijn nicht beaamde het. Waarom zeg ik dit? Vandaag de dag ben je bijna al bang, mag ik dit zeggen? Is dit al
vooral,
niet grensoverschrijdend? Ja, voert, ik laat het toch niet hoor. Dan liever nog een gevangenisstraf dan dat ik mezelf de mond snoer.
Zo erg zijn voor compliment. Ja,
maar ik begrijp de dingen u. Zijn aan het verglijden toch soms.
Ja, hè? Je weet tegenwoordig niet wat dat je nog mag zeggen, hoe dat je moet gedragen. Iedereen heeft daar commentaar op. Hè?
Ja.
En zeker als je kijkt naar onze berichtgeving. Ik vind dat heel erg negatief. Hè? Vooral de nieuws en alles. Dus ja, moet heel erg zijn doden. Negatieve nieuws is de grootste nieuws. Hè? En waar zijn dan de positieve verhalen? Of gewoon aan elkaar als collega's. Hey, je ziet er goed uit. Nee. Ik wens jou een fijne dag. Laat ons dit goed doen. Ja, dat zie je eigenlijk niet echt veel.
Nee.
Het is meer uitzonderlijk aan het worden.
Ja.
Ja.
Ik kom wel eens in Amsterdam geregeld. En daar heb ik mijn favoriete krantenverkoper. En ja, die man die staat de hele dag in zijn winkel slecht nieuws te verkopen. En komt inderdaad, zoals je zegt, vooral slecht nieuws in de kranten, in de media. En hoe staat hij daar gekleed van maandagochtend tot zaterdagavond? Terwijl hij al dat slechte nieuws verkoopt, staat hij er altijd gekleed in een zwarte t-shirt met daarop geprinte zin en het ergste moet nog komen. En onvermijdelijk bezorgt hij eigenlijk de mensen een glimlach zoals jij nu glimlacht.
Ja, voilà, voilà. Je zei, ik ben net op restaurant geweest deze week. Ik wens jou toch elke week, waarom niet?
Nee, nu wordt het een beetje rustiger.
Ja. Maar je spreekt in je boek ook over het lef om mindful te eten.
Dat is nu gek dat je dat vraagt. Hè. We hebben niks voorbereid van de vragen, maar ik dacht in de wagen op weg naar hier, als ze zeker nu zou vragen, met welk puntje heb jij nu het meeste moeite, dan is het net dat, om mindful te eten. Dus het is eigenlijk een pleidooi om aandachtig te eten, dankbaar ook te zijn dat je dat voedsel op je bord hebt. Maar ik ben zo'n schrokker van je welste, zeker. En dat heeft allemaal te maken met mijn verleden op dat internaat. Tussen mijn 12 en mijn 18e, we zaten daar in groepen van 8 leerlingen. En wie het eerste had, kon het meeste eten. Dat zit er een beetje in. Ik weet dat, ik heb het deze week nog tegen iemand gezegd van, dit zou ik toch nog moeten kunnen bijschaven. Ietsje rustiger eten en iets meer genieten eigenlijk. Maar,
En wel, kijk eens aan. Hè.
Maar de 99 andere punten, die gaan voortreffelijk.
Ik zou zeggen, misschien nog wel totaal iets anders. Je hebt het over het lef om van je verslaving af te komen.
Ja.
En ik denk dat verslaving kan je zo breed nemen als je wilt. Hoeft niet altijd drugs te zijn of alcohol. En je zegt ook, het is vooral genetisch. Klopt dat?
Ik denk dat ik in verband met verslaving het heb over de genetische kant van alcoholverslaving. Dat schijnt toch voor een groot deel genetisch bepaald te zijn. Maar ook externe factoren spelen natuurlijk mee, de omgeving waarin je terechtkomt. Maar ook door dat mediteren heb je onvermijdelijk spontaan een reflex om beter bij de dingen stil te staan. Ik moet zeggen, ik heb altijd graag een glas gemogen en zo, maar ik ben beduidend minder gaan drinken door te mediteren. Doordat je bewust bent dat het geen automatisch patroon mag zijn. Ja. Ik ga mediteren nu niet propageren als ideale middel voor de verslavingszorg, maar in mijn geval heeft het echt tot een mindering geleid, mag ik zeggen.
Ja, voilà. En nog eventjes over die verslaving. Daar zijn de studies op de tweelingen die gevoerd zijn. Over de genetische stuk maken we een stukje van de buitenaf. Hè? Ja. Waarom ene wel, de andere niet. Maar ook om een vereiste vanaf te geraken, is eigenlijk ook vooral wil om te stoppen met wat dat ook verslaving mag zijn.
Absoluut, ja. Absoluut.
En zo simpel als dat, en simpel is niet altijd even makkelijk, zeg je in je boek.
Nee. Ik ben nooit verslaafd geweest. Hè. Ik zeg wel eens, ik ben niet onverslaafd, zeg ik. Dat is een kleine nuance.
Maar je kunt er ook verliefd zijn. Dat is ook een stukje soort verslaafd.
Ja, natuurlijk. Ja, het is een hersenziekte, verliefd zijn. Laten we daar duidelijk over zijn. Moet je ook van proberen te genezen. Maar ik stel al je vast, mensen die ken acteurs, bijvoorbeeld in het acteermilieu wordt er stevig gedrongen. En ik ken enkele acteurs die de noodzaak voor zichzelf voelden van, nee, dit moet stoppen. En dat in hun geval bijvoorbeeld meditatie wel een mooie handvat was daarbij, om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is niet het ultieme. Je moet inderdaad een wil hebben, maar met wil alleen. Het is zo'n complexe materie. Ik ben geen verslavingsdeskundige. Maar ik stel alleen vast dat het kan helpen.
Ja, inderdaad. Maar als er een boodschap is die je zou willen in de wereld sturen via deze interview, welke boodschap zou dat zijn?
Ja, ik signeer mijn boeken wel eens na lezingen met deze spirituele uitspraak die ik zelf bedacht had. Ik vond hem niet slecht de eerste keer dat ik hem noteerde. Ik ben blijf noteren. Ik schrijf wel eens, leef licht, geef licht. Dus leef licht, probeer blijmoedig door het bestaan te gaan en geef licht. Steek een beetje van je enthousiasme over op andere mensen, breng het over. Bijvoorbeeld met die kleinzoon, die pluskleinzoon moet ik eigenlijk officieel zeggen, Robbe. Ik heb nu misschien wel inderdaad 30 à 40 boeken geschreven, hè, CK. Maar Hij zal dit ook zien en ik wil het tegen hem nog eens zeggen. Ik kan het niet genoeg herhalen. Het is het beste dat ik in mijn leven zal gedaan hebben. Meegeschreven aan zijn levensverhaal, meegeschreven aan zijn boek. En
prachtig.
Dat gaat niet over, Robbe. Knoop het goed in je oren.
Okay. Manu, je bent een prachtige mens. Een waanzinnig leuk om vandaag mee te kunnen praten en je te interviewen. We gaan dit moeten afsluiten. Maar ik zou zeggen, als het volgende boek uit is, beloof je om nog terug te komen?
Dat is een belofte die ik zeer graag zal houden.
Kijk eens aan. Voilà, we hebben het vandaag gehad over de nieuwe boek van Manu Adriaans. Boek Leven is het meervoud van lef. Ik heb het boek gelezen. Het is prachtig geschreven, heel mooie taal. En het is een boek die heerlijk leest, gemoedsrust brengt en geeft, positieve boodschap, die over u valt als een warme deken. Dus bij deze wil ik het ook, gaan we het afsluiten. Ik dank aan mijn gast vandaag, Manu Adriaans en ik, Seca Dobridge. En wij zijn dan outchecken.
Dag, dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobridge. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op Boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.